Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K. Europa wil dat wij de consument straks een duurzame keuze laten maken bij hun aankoop.
En we hebben antwoord op de hoe-vraag, namelijk met een Digital Product Passport.
Ja, maar wat is dat nou precies?
Ja, dat gaan we bespreken vandaag in Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed.
En ik ben Thomas.
En we gaan praten met Bas van der Pol. Hij neemt ons mee. Hij is oprichter van Tapper. En hij houdt zich dagelijks bezig met die Digital Product Passports.
Ja, en zoals het natuurlijk altijd is, het is een stukje compliance wetgeving. Maar uiteindelijk waar het om gaat is hoe je daar ook weer een kans mee kan creëren.
Ja, dus in een notendop in deze aflevering leer je wat zo'n Digital Product Passport is, wat de wetgeving überhaupt is daaromheen.
Ja, wat de marketingkans is en wat
Juist. Dat
betekent voor jou.
Ja.
Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Welkom in de studio.
Dankjewel.
Bas, kan je even beginnen met het vertellen van wat een Digital Product Passport is? Want daar gaan we het over hebben. Wat is dat?
Nou, een Digital Product Passport is... Het concept is eigenlijk dat je als consument heb je straks het recht om veel meer over je product te weten te komen. De verplichting voor informatie op producten, die is er nu ook al. Denk bijvoorbeeld aan een care label in textiel of wat er op de verpakking staat van een product. Maar dan moet gewoon... een consument heeft volgens de Europese Unie gewoon veel meer recht op meer informatie, informatie. En die informatie, dat kan niet allemaal geprint worden. Dus daarom moet er nu een QR-code op elke verpakking komen of in elk product, waar die informatie wel staat. En wat is meer informatie? Nou, bijvoorbeeld bij textiel, dat is nu de eerste categorie, eigenlijk de eerste consumentencategorie die komt, waar dus deze wetgeving voor gaat gelden. En nu staat er bijvoorbeeld wel in je care label made in... Bangladesh of Pakistan, dat staat er vaak in. Ja. Maar dan komt er bijvoorbeeld ook te staan waar de stof vandaan komt. En als er en hoeveel procent recycled content. En misschien wel de andere composities die de kleinere onderdelen van een product. Dus je hebt gewoon als consument straks veel meer inzicht in waar het product vandaan komt, wat erin zit, wie het gemaakt heeft. Echt een stuk traceability, duurzaamheid.
En als die dan doorvertalen naar weer wat dat betekent voor de e-commerce ondernemer. Ik moet straks alle grondstofleveranciers achterhalen van mijn product.
Die moet je bellen, ja.
Dat is wat er op je afkomt. Een soort van tsunami, zeg maar.
Nou, als e-commerce, dat is wel interessant, hè? Want we gaan het natuurlijk hebben over e-commerce vandaag in het licht van het digitaal productpaspoort.
Ja.
In principe geldt het voor de producent. Eigenlijk voor degene die straks ook verantwoordelijk is. Hè? Degene die het op de markt plaatst. En dat is vaak niet de e-commerce ondernemer, maar iemand anders importeert en verkoopt het aan een e-commerce ondernemer. Maar als je het importeert, ben je daar wel verantwoordelijk voor. En je hebt dan dus meer informatie nodig uit je keten. Wij komen natuurlijk bij echt heel veel merken en we spreken veel merken. Je ziet dat die informatie tot 10 jaar geleden hadden merken dat echt totaal niet. Weet je, die ook echt grote merken, ik zal ze natuurlijk niet bij naam noemen waar we dan zitten. Dat was ook wel een beetje schaamte dat ze zeggen we zijn wel succesvol.
Ja.
Maar eigenlijk die hele keten in, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Heel veel bedrijven hebben ook altijd gezegd het is... dat is eigenlijk de third party. Hè? Dus dat is eigenlijk, het is een fabriek. En dat is niet mijn fabriek. Dus ik bestel daar wel. En eigenlijk wat de Europese Unie zegt is van... je hebt wel degelijk verantwoordelijkheid over je keten. Je moet ervoor zorgen dat er in jouw keten geen uitbuiting plaatsvindt. En dat er niet allerlei...
Is het ook echt iets Europees? Of is het ook echt wereldwijd? Zeg maar,
echt Europees. Maar het geldt voor de hele wereld die hier in Europa zijn producten op de markt plaatst.
Ja, dus krijgen we een soort van Brussel effect. Omdat het hier gebeurt, moet straks de hele wereld gaan. Dan waarschijnlijk dit...
Heel actueel, de CSRD en de CSRDDD, die staan op het punt om significant in zwaarte af te nemen. In ieder geval hele hoop bedrijven hoeven er niet meer aan te voldoen.
Wat is dat, sorry?
Ja, dat is andere wetgeving. Ik denk, er zijn alle accountancy-kantoren mee bezig. Dus iets bredere duurzaamheid in je bedrijf, zeg maar. Dus iets breder dan gewoon het product wat je source. Maar CSRD gaat ook over, in principe, als je een bedrijf hebt die podcast maakt, waar je hebt het verkeer en alles. Het gaat echt over de impact die je hebt.
Van ook CO2-uitstoot en dergelijke.
Maar dat is dus wel echt target. Als jij je zetel in Europa hebt als bedrijf, dan moet je wel voldoen. En als jij zetel elders hebt, dan niet. Dus wat je heel erg veel lobby was natuurlijk van... dan gaan wij wel onze zetel naar Dubai verplaatsen.
Hmm.
Dus die zijn nu een beetje afgezwakt. Maar wat je ziet, de ISPR is voor alle producten die op de Europese markt wordt geplaatst. Dus ik noem een voorbeeldje. Een Ralph Lauren is een Amerikaans merk. Maar die wil wel in Europa blijven verkopen. Dus het is wel wat dat betreft een level playing field, weet je.
Ja.
Ja. Zolang je in Europa verkoopt, moet je eraan voldoen.
En dus als ik het goed begrijp, ik ben e-commerce ondernemer. Ik krijg hier sowieso mee te maken.
Ja, sowieso.
Oké. Ja. Dus niet, ja. Het is niet voor bepaalde productcategorieën. Het gaat gewoon over de volledige linie straks.
Maar in welke mate heb ik hier dan mee te maken, zeg maar? Want je zei net van, joh, de leverancier of eigenlijk het merk wat ik verkoop, die moet dat dan uiteindelijk op orde hebben, zeg maar. Wat moet ik dan als e-commerce ondernemer dan gaan regelen? Zorgen dat mensen het kunnen gaan zien of iets dergelijks?
Ja, want er zijn een aantal doelen. Onderdeel van de Green Deal is dit trouwens. Dus tot en met 2050 wil de Europese Unie als eerste continent volledig circulair zijn. Dat is de grootste rode stip die we hier kunnen definiëren. Maar in principe concrete objectives zijn bijvoorbeeld dat de consument een duurzame keuze moet kunnen maken. Nou ja, volgens mij, jullie hebben vaste getallen paraat, maar e-commerce is wel heel belangrijk. Dus je kan dat product natuurlijk niet scannen, dus je moet het dan wel in je webshop gaan aangeven. Ja.
Ja, dus met name omdat je zeg maar onderdeel bent van de klantreis, dus eigenlijk het keuzeproces, is het van belang dat jij dus ook die informatie voorziet. Dat is eigenlijk hetgeen
Je moet een duurzame keuze kunnen maken. Dus als je even eenmaal uitzoomend, is denk ik dat voor de e-commerce ondernemer wordt gewoon een consumentenrecht. Nou, dus dat je iets kan terugsturen of dat je in Europa 2 jaar garantie hebt, wordt het gewoon echt een consumentenrecht dat je een duurzame keuze kunt maken. En dat is eigenlijk wat het digitale productpaspoort gaat betekenen. Maar er zijn, misschien creëer ik hier een haakje, er zijn meer kansen met het digitaal productpaspoort.
Nou, dat haakje mag je dan zelf gelijk even gebruiken, hè? Als vanuit de fashion. Hang hem zelf maar even op dan.
Oké. <Okay. laughs> ik weet niet of ik deze nog ga kunnen toppen, maar goed. Ik ben oorspronkelijk Tapper begonnen in 2021. En toen was eigenlijk, want 30 maart 2022 werd die Green Deal gepubliceerd. En eigenlijk daarvoor waren we al bezig met QR-codes en NFC-tags in producten te stoppen. En dat deden we eigenlijk om dat magische moment tussen merk en consument te creëren. We zagen zeker tijdens COVID dat marketplaces heel hard groeiden. En wat ik veel van merkeigenaren hoorde is dat het wel echt brand dilution is volgens mij de mooie dure term ervoor. Maar het gaat natuurlijk om een Zalando en een PostNL. Maar waar is je merk? Hè? En wij proberen via de QR-code, wij zijn met een aantal klanten succesvol in het creëren van het moment tussen merk en consument. Om te zorgen dat ze weer en in de funnel komen. Dat zijn dan wel de hele harde metrics die we eruit halen. Dus hun data verzamelen en in het CRM met toestemming. Daar wil ik wel bij benadrukken. Maar ook denk aan de praktische informatie. Hoe ga je beter met je product om? Hoe haal je meer uit je product? Dus we spreken ook wel met klanten dat we hebben niet echt meetbare resultaten van, maar hoe kun je retour omlaag halen? We hebben bijvoorbeeld een weegschalenmerk die krijgt echt veel retour, want mensen snappen niet hoe je hem nou uiteindelijk met de Bluetooth koppelt. Ja, gewoon gelijk via de QR-code, een quick start guide. Denk aan dat soort dingen. Dus heel breed.
Die QR-code bij dat Bluetooth-apparaat is nog geen digital product paspoort, toch of wel?
Nou, die gaat echt wel komen voor electronics. Die gaan er echt heel hard achteraan. Maar eerst is het textiel inderdaad. Daarna komen de home appliances, noemen ze die categorie. Dus denk bijvoorbeeld wel aan een weegschaal of een blender.
Maar doordat jullie eigenlijk al zeggen van wij zitten in zo'n label, kan je eigenlijk door die, maakt eigenlijk al een soort van paspoort. En dat maakt er eigenlijk niet heel veel uit wat daarin komt, want dat kan je een beetje zelf bepalen. Begrijp ik dat een beetje goed? Dus op die QR-code zorgt gewoon voor dat je ergens op een plek terechtkomt waar je allerlei informatie met die consument kan gaan delen. En dat kan dus informatie zijn rondom duurzaamheid, maar dat kan ook informatie zijn over andere dingen dan. Zoals je zegt, gebruiksaanwijzing.
Ja, heel goed. Hè? Dus misschien nog even om terug te gaan. Wat je vroeg eigenlijk van voor de textiel. Hè? Dus er worden bepaalde informatievelden worden verplicht. Dus bijvoorbeeld waar is je stof geweven? Waar is het geprint of geverfd? En waar is het gemaakt? Dat is nog niet 100% zeker trouwens. Maar dat soort voorbeelden moet je aan denken. Die moet je verplicht gaan melden. Daar zullen ook strakke regelgeving zijn hoe dat moet heten. Dat daar geen verwarring over kan ontstaan of geen ruimte voor interpretatie is. Maar in principe heb je daaromheen de vrijheid om dat paspoort verder aan te kleden met je merk, je verhalen, wie je bent, of ook gewoon praktische informatie. Dus dat kun je heel erg uitbreiden. Je kunt bijvoorbeeld ook je care instructions daarin delen. Het is ook gelijk een toegang tot de circulaire economie, hè? Want dat is het grotere doel. Dus vindt het super populair nu. Nou, stel je nou eens voor dat jij die trui, nou, dat staat dan framework op, dat is een beetje raar, maar dat je een trui uit de kast trekt en de QR-code scant en direct op een Vinted kan aanbieden. One-click resale noemen we dat. Oh, ja, super makkelijk natuurlijk. Ik bedoel, ik persoonlijk koop wel op Vinted, maar ik verkoop toch minder snel. Omdat ik het dan weer veel moeite vind om te plaatsen. En dan heb je gewoon de originele data, de originele productgegevens, die je dan gelijk weer op zo'n resale platform kan plaatsen.
Ja, ja. Oh ja, je kunt zeggen, ja, we zitten hier, allebei hoorden je zo van, we hebben allerlei vragen, zeg maar. Hey, hoe ver zijn wij inmiddels, zeg maar? Want ik met een beetje research kwam ik Studio Andalus, die hebben wij onlangs ook gesproken in onze podcast voor de Webwinkel Vakdagenreeks.
Nou, wat leuk.
En daar zag ik inderdaad, kwam ik ook vanuit jullie ook een voorbeeld tegen. Dus een klant van jullie. Maar hoe ver zijn we? Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een beetje naar fashion brands kijk, dan zie ik er wel een paar met een paar van die leuke labeltjes. Maar het is nog niet echt, terwijl je toch al had over eind dit jaar dat er iets moet zijn. Zeg ik dat goed? Of is het dan...
Maar heel veel merken die... Nou, retail heeft het natuurlijk ook best zwaar gehad de afgelopen jaren. En je merkt dat merken een beetje zitten op... Kijk, het vervelende is, vind ik zelf, aan hoe zo'n wetgeving wordt uitgerold. En ik begrijp het, hè, want we zitten zo'n Europese Unie die zoiets groots gaat uitrollen. Dat vergt gewoon tijd en dat gaat in stappen. Waar we nu staan is, het zijn eigenlijk in drie stappen, wordt de eerste Delegated Act gepubliceerd. Dat is eigenlijk een heel duur woord voor, hey, dit kan je verwachten voor textiel en voor footwear. Dit kun je verwachten voor straks de volgende categorie. Dus voor elke categorie komt er een Delegated Act. Want je kunt je voorstellen, een paspoort voor een tafel is heel anders dan voor een trui. Ik noem maar wat. Dus eind 25 komt die eerste Delegated Act voor de textielindustrie. Daar staat dan precies in, beste textielmerken in Europa, of die in Europa verkopen. Dus eigenlijk richt zich dit op de globale markt. Je hebt 18 maanden de tijd om dit te fixen. Okay. En kijk, je merkt dat wij zien nu echt veel, sowieso als bedrijf zien we veel tractie, maar we zien nu echt wel dat merken, de hete adem, zeg ik dat goed?
Ja, dus langzaamaan inderdaad.
Ja, voelen. Ja. En dat komt ook, hè, omdat textiel, dat heeft echt wel lange productiecyclus. Ik bedoel, een hoop van onze klanten zijn nu bezig met Spring Summer 26. Dat is gewoon volgend jaar.
Ja.
Dus als jij 18 maanden de tijd hebt, dan zeg letterlijk, dan krijg je het document binnen. Dan moet je maar ook echt naar de fax rennen en denken van, nou, we gaan starten.
Ja, juist.
Die 18 maanden.
Ja, juist.
Die begint dan.
Want dan betekent inderdaad dat die QR-code al ergens weer in een labeltje gestopt moet worden in de nieuwe collectie.
Ja, en je moet ook die data verzamelen dan. Hè?
En hoe kijkt, want je zegt, dus ze zijn daar dus wel mee bezig, maar hoe kijkt de markt er aan zich naar? Want ik zie altijd, weet je, enerzijds denk ik dat we allemaal met duurzaamheid bezig zijn, maar het voelt ook wel weer als een wetgeving dat ze denken van, komen ze weer.
Ja.
Weer met iets, zeg maar. Wat is daar een beetje jouw lezing in, zeg maar?
Joh, dat is echt zo verschillend. Je merkt natuurlijk bij meer enterprise merken, die schat ik dan al vanaf 100 miljoen plus. Dat en dan heb ik het echt over een wereldwijd merk, zeg maar. Die zijn vooral echt heel erg gefocust op de compliance. En zolang er nog onzekerheid is, blijven ze nog een beetje afwachten. Maar ondertussen zijn ze wel bezig met het verbeteren van hun organisatie op het gebied van data. Dus ze denken van, we weten nu wel heel weinig. En het is mij wel duidelijk dat de wetgeving, welke wetgeving dan ook, want het zijn echt een hoop wetgeving, die verwachten dat jij je keten beter managed en beter inzicht aan hebt. Dus die zijn daar in ieder geval wel serieus mee bezig. Ja, dan zie je eigenlijk best wel een hele hoop MKB's. Nou, we noemden Studio Analoes al, maar zulke ondernemers die eigenlijk dat pioniers zijn, hè, die dus echt wel
voorop willen lopen.
Willen lopen en duurzaamheid ook intrinsiek belangrijk vinden.
Ja.
En dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Dus die zie je nu echt wel bewegen. Die zijn nu echt aan het adapteren. En dan heb je ook nog de ondernemer die zich een beetje gepest voelt. En die denkt een beetje van, joh, ja, die care labels, die heb ik ook 10 jaar lang laten zitten. Nooit een boete gehad. Het zal mijn tijd wel duren. Is jammer natuurlijk. Ik denk nu, hè, als je kijkt naar de maatschappij. Ik zelf ben dit initieel begonnen vanuit de marketingpropositie en niet vanuit duurzaamheid. Maar ik durf inmiddels te stellen, ik ben een lichtgroene consument.
Lichtgroen.
En ik denk, als ik om me heen kijk en daar gewoon echt heel eerlijk naar kijk, denk ik dat je als merk of als e-commerce ondernemer er goed aan doet om die lichtgroene consument, want die groep die groeit echt. Hè? Dus de donkergroene consument die tot in de extreme, maar toch mensen die denken echt wel na over duurzaamheid. Ja. En als je daarin, als je dat mee kan nemen in je webshop of in je product, denk ik dat dat echt een toegevoegde waarde is in deze tijd. Echt waar.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou?
Ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K. Ik zie, ik had vooraf nog even gekeken bij H&M, want dat was volgens mij in mijn beleving de eerste plek waar ik zeg maar dit een beetje terugzag. Ik weet niet of het een digital product passport is hoor, maar ze hadden wel zeg maar meer informatie over herkomst of wat dan ook. Maar dat is het bijna een soort van copy-paste van een aantal adresgegevens en weet je wel, ja. Leveranciers met zoveel werknemers. Het is bijna niet te doen zeg maar, het is bijna onaangenaam om naar te staan op die informatie. Is dat een beetje de situatie wat er gaat ontstaan? Dat we inderdaad, weet je, ook die labels, weet je wel, allemaal kleine tekst en je leest het niet, maar het moet wel. Want dan zet ik even naast jouw opmerking over dat je dus iets kent aan gebruiksaanwijzing en merkbeleving. Dus ik probeer even dit te plaatsen in de toekomst. Hoe gaat dit zich uiteindelijk, hoe gaan we dit tegenover ons zien straks?
Ja, die wetgeving gaat wel voorschrijven. Kijk, we kunnen de Frans in Frankrijk is het digitale productpaspoort al doorgevoerd in mindere mate. Mm. Dus Franse wetgeving vond het niet heel fijn dat er lidstaten voorop gaan lopen met eigen... Nee.
Ja. Zorgt alleen maar voor verwarring. En,
precies. Ja. Voor ons was dat trouwens, wij zijn de Franse overheid wel dankbaar.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dus, versnelt het een beetje.
Merci. Ja. Versnelt een beetje. Maar wat je daar ziet is dat ze wel heel erg voorkouwen van, nou ja, je moet bijvoorbeeld een product sheet delen en een packaging sheet. En dat heeft dan een naam in het Frans. Dat gaan jullie mij niet aandoen. Ik kom er ook echt niet op. Maar we hebben het heel vaak uitgerold en dat is dan echt zo'n lange naam. En dan staat er wel heel duidelijk van, oké, herkomst, weverij bijvoorbeeld. Ja, dat moet met dit labeltje. En dan moet de waarde in het land staan. Hmm. Uitgeschreven. Dus het wordt wel heel erg voorgekoud. Dus wat dat betreft krijg je wel een beetje de supermarktlabelachtige idee. Hè? Van nou, tabelletjes. En wie gaat dat dan lezen? Nou, wij zeggen ten eerste, nou, dat moet. Maar dat is dan het verplichte stukje. Het verplichte stukje Europees digitaal productpaspoort. En daaromheen kan je natuurlijk alsnog op het gebied van duurzaamheid een interactief kaartje laten zien. Of dat je meer gaat kijken naar product values. Hè? Dus dat je al die duurzaamheidsinformatie, al die certificaten, al die verschillende herkomsten van de producten, dat je daar wat meer over samenvat en zegt van, hey, dit is de duurzaamheid achter je product. En dat je het meer engaging maakt. En daar staan wij ook echt voor. Hoe kun je van cost of compliance naar return on investment? En dat, ja, ik denk dat in principe de ondernemer weinig gaat, alleen maar kosten gaat hebben aan het rapporteren van die supermarktachtige... Ja. Tabelteksten met waar, want het is echt heel saai wat je ook al zei.
Als je zegt return on investment, dus je zegt eigenlijk aan de ene kant is het een stukje compliance, maar aan de andere kant kan je er ook een marketing ding van maken.
Ja, ik zeg wel eens tegen een C-level team of tegen een marketing of tegen een sustainability manager, ga eens voor de grap naar je marketingafdeling en zeg, hey, wij stoppen een QR-code op elk product. Wil je daar nog iets mee?
Nee, dat is leuk.
Nee. Hij zei nee, hij zei niks. Nee. Maar nee. Zijn we dat is een heel nieuw kanaal.
Ja.
Een heel nieuw communicatiekanaal. Zo proberen wij ook, hè, de markten. Wat als jouw product een storyteller wordt? Wat als jouw product gewoon een verkoopmedewerker wordt? Wat is jouw product, nou, en ga zo maar door, afhankelijk van wie er zit, kun je dat heel erg uitbreiden. Het is echt heel breed. Hè? Denk aan brand protection. Je kunt circulaire modellen je kunt een service model kun je gaan voeren. Denk aan replenishment. Hè? Bijvoorbeeld mensen die altijd dezelfde broek kopen. Dan heb je een carry-over lijn. Dus dan is het eigenlijk een nieuwe broek. Maar het was een beetje die vorige broek. En dan misschien wat verbeteringen doorgevoerd. Maar je vond een fijne broek. Je wil die broek weer. Er zijn zo vreselijk veel use cases. Ja. Sommige klanten doen we lost and found. Met surfboardmerken. North bijvoorbeeld en Mystic. Je raakt je kite kwijt. Dat gebeurt iedere kite er wel eens. Dat mij in ieder geval wel. Dat een kite... Ik heb toevallig een nieuwe kite had ik. En die eerste dag, ja, te fanatiek gekite. En die kite moeten trekken. En ergens komt hij weer, spoelt hij weer aan. Dan kan iemand hem vinden. Contact opnemen. Denk aan stylingadvies. Gewoon, ik ben niet zo fashionista. Probeer me nu iets beter te kleden.
Oké, stylingadvies. Hoe bedoel je?
Nou ja, wat ik zei, ik ben geen fashionist. Ik probeer wel beter te kleden nu ik in deze...
Weten dat we hier camera's hebben?
Ja, nou ja. Wat vinden jullie van mijn outfit? Nee, voor de luisteraars, gelukkig kunnen jullie het niet beoordelen. Maar Dat je hem kan scannen en dat je gewoon ziet van oké, hoe stel je dit item? Oké, bij een wit t-shirt misschien een beetje moeilijk, maar als je een mooie blazer hebt of zoiets.
Dat is natuurlijk ook, weet je, aan de ene kant is dat super voor de merken. Maar als we nu even die vertaalslag maken naar de e-commerce ondernemer, zou denk ik gelijk bij mezelf van oeh, daar zit ook wel gelijk een gevaar.
Klantje pik.
Ja, want dat is natuurlijk, weet je, jij noemde net al de partijen die dan op de marketplaces zitten.
Ja.
Ja, je verkoopt je merk en uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen je op jouw platform uiteindelijk weer terugkomen. Nou, daar heb je dus gewoon de mogelijkheid. Dus dat betekent ook dat als dit enerzijds wordt geadopteerd vanuit een stukje compliancy, maar ook als ze natuurlijk met een partij zoals jullie gaan werken, het meer vanuit een marketingperspectief gaan bekijken, dat je ook als e-commerce ondernemer moet gaan nadenken over van oké, maar wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal in die engaging QR-code die in dat labeltje staat, zeg maar. Ja. Wat kan ik daarmee? En hoe kijken jullie daarnaar? Wat zou jouw advies zijn als je nu die e-commerce ondernemer misschien zich realiseert van wat? Ik heb 20 verschillende merken. En,
ja, multi-brand e-commerce.
Ja, juist. Ja, want kijk, als je inderdaad het merk bent en je hebt e-commerce, is dit fantastisch. Ja. Maar je bent multi-brand en dan krijg je dit natuurlijk. Krijg je hiermee te maken.
Ja, om even de andere kant te belichten.
Ja.
Nou goed, onze pitch is wel meer sterker op de andere. Ja, ik denk, ja, weet je, ik vind het een moeilijke vraag. Echt een serieus moeilijke vraag. Ten eerste, weet je, ik kan nu iets gaan lopen.
Nou, ja? wat me lijkt te gaan gebeuren straks, is dat D2C natuurlijk een soort van in een versnelling komt dan.
Ja.
Dat dit daar ook wel een impact op heeft. Want inderdaad ga je dus de producenten hebben die zeggen van joh, dan verkoop ik het zelf wel. Of merken die ik dus zelf koop.
Kijk, je zou kunnen stellen dat als ik nu echt een beetje de klassieke ga neuzelen, zou je zeggen van ja, maar je moet gewoon waarde blijven toevoegen. En maar goed, die waarde wordt dan natuurlijk, die kan een D2C bedrijf dan ook gaan leveren.
Ja.
Ik denk dat wat ik nu zie bij merken, die hebben echt wel geleerd van de Nike-taferelen natuurlijk. Door alles D2C te gaan hebben. En een hele hoop merken die wij nu zien, die willen het digitaal productpaspoort wel degelijk met hun wholesale of met hun e-commerce partners gaan combineren. Dus dat je op een bepaalde manier een attributie teruggeeft aan die e-commerce ondernemer. Die modellen zien we. Hè. We zien echt serieuze partijen die gewoon groot zijn geworden en groot blijven. Doordat ze gewoon een sterk wholesale, en daar schaar ik dan even de e-commerce, de pure players dan ook onder, die daardoor dus groot zijn geworden. En dan kun je op die manier wel gaan delen. Veel merken hebben daardoor ook wel twijfels over het model dat wij hun voorleggen. Hè? Dat je die, want zij zeggen van ja, dan is het eigenlijk klantje pik spelen. Dus het wordt vanuit de andere kant ook wel degelijk zo belicht. En ik denk dat daar wel weer een balans in komt. Hè? Hetzelfde als toen merken zelf een e-commerce store gingen voeren. Dat was destijds. Ja, er was ook elke wholesaler die
belde de benen. Ja,
ja die belde de sale. Die zei, wat flik jullie me nou?
Ja.
En ik denk dat hetzelfde hiermee mee gaat gebeuren. En je ziet ook wel retailers die nu juist, dus retailers die bijvoorbeeld juist nu meer op service gaan zitten. Of die bijvoorbeeld hun eigen resale kanaal gaan faciliteren. Dus ik denk dat er ook heel veel kansen zijn nu voor je e-commerce store. Noem ik wel denk ik al twee nu de meest concrete. Dus een stukje service bijleveren en ja, misschien wel een resale faciliteren. Ik bedoel, als jij, dat is niet iets wat per se weggelegd is voor externe platformen als een Vinted of Marktplaats. Maar ook niet per se voor het merk. Dat kun je als retailer ook faciliteren.
Ja, zouden dan situaties ook plaats kunnen vinden dat je zegt van oké, inderdaad in de samenwerking met een merk ga ik dus op basis van zo'n QR-code ook nog zelf iets toevoegen vanuit de e-commerce platform, zeg maar. Dus is dat mogelijk of is het echt, nou ja, het is het label van het merk zelf. Dus je kan daar weinig mee, behalve als het merk daar jouw rechten of toegang toe geeft, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, zeker. Ja, inderdaad. Hè, wij leveren aan onze klanten een DPP. En die worden her en overal verkocht. In wholesale en in eigen D2C en wherever.
Ja.
Daar kun je in principe niet heel veel aan toevoegen. Je hebt wel veel aan die QR-code. Het is een speciale standaard. Ik denk dat we dat later nog misschien kunnen bespreken. Maar in principe is dat, ja, die hele ervaring wordt wel gemanaged door het merk. Je kunt wel als e-commerce shop kun je natuurlijk wel zeggen van oké, we voegen een service paspoort toe. Dus eigenlijk een tweede QR-code. En dat zien we wel hoor. We zien dat nu bijvoorbeeld de Bever doet dat nu.
Ah, okay.
Terwijl wij merken die in de Bever verkopen, voorzien wij weer van een paspoort. Dus daar komt dus een dubbel paspoort.
Okay. Ja, yes.
En dus een service paspoort die dan Ja, op die
dus
manier.
Dus dan voeg je aan het product wat jij verkoopt, voeg je dus nog een extra paspoort toe, zeg maar, waarin jij je informatie geeft.
Ja.
Voor jouw dienstverlening.
Of, ja, jouw dienstverlening.
Of hoe jij kijkt naar duurzaamheid en waarom jij deze producten, ik noem maar wat, weet je. Ja.
Of een bepaalde dienst, hè, bijvoorbeeld een reparatiedienst. Of, ja. Hè, bijvoorbeeld als je echt een hele goede outdoor jas hebt, die zijn echt zeer prijzig. Die kun je op een bepaalde manier wassen, zodat ze echt waterproof blijven. Nou, dat soort dienstverlening kun je dan. En dan is het meer een service paspoort.
Ja.
Op die manier echt wel een opportunity.
Ja, absoluut.
En is het dan ook zo dat, dus even, ik als consument, maakt niet uit wat ik dus aangrijp thuis, wat een consumentenproduct is, daar staat dan gewoon een fysieke, zeg maar, daar staat een QR-code op? Of is dat dan soms ook het papiertje, weet je wel? Of
nee, echt op het product. Want het wordt echt op het product. Hè. We gaan naar een circulaire economie. Dat betekent dat als je 3 jaar later een onderdeeltje wil vervangen, of omdat iets stuk is gegaan, of je wil weten hoe je het kunt recyclen, weet je, gooi je het in de afvalbak of moet je het ergens heen brengen. Wat de use case ook is, het is echt wel de bedoeling dat die gedurende het levensduur van het product, dat DPP beschikbaar blijft. Sterker nog, de eisen voor ons als DPP-provider zijn ook dat wij altijd een backup-partij zoeken.
Hmm.
Die garandeert dat die data, ook als wij zouden omvallen theoretisch zien, dat dan door blijft gaan. Het is echt op bedoeld dat die QR-code altijd toegankelijk is. Dus dat moet op het product. Want het papiertje gooi je weg. De hangtag haal je. Ja, of je loopt de hele tijd voor lul. Ja, heeft zijn hangtag er nog aan. Ja. Dat is mijn paspoort.
Dat is mijn duurzaamheid. Ik kan ik laten zien.
Ja, exact.
Ergens vind ik dit ook een beetje lijken op. Een klein beetje ergens lijken op het stukje registratie van producten. Dus je ontvangt iets en dan wordt er door de, weet je wel, verkoper gezegd van, joh, registreer je product, dan krijg je zus en zo.
Garantie.
Voor die bekendmaking, zeg maar. En volgens mij is dit nu straks een manier waarop je dus eigenlijk gewoon massaal, dankzij de Europese wetgeving, eigenlijk, nou goed, weer, zeg maar, die call to action en van, joh, registreer of scan die code.
Ja.
Zie je daar gelijkenis in?
Ja, 100%. En dat is ook echt wel wat we doen met veel klanten. Dus Lost and Found is een reden om je product te registreren.
Oh ja.
Dat werkt dan goed bij tassen, jassen, snowboards, surfboards. Maar we hebben ook klanten waar ze bijvoorbeeld die bieden een gratis reparatie aan als je het product registreert. Of een tentenmerk, die biedt een industriële wascycle aan als je het product registreert. Dus kan je hem 1 keertje wassen zodat hij weer echt goed gecoat wordt. En dus het gaat eigenlijk, wat je ziet is eigenlijk dat product, registreer product en verleng je garantie. Dat model, maar dat gaan we heel erg schalen, omdat er veel meer dingen mogelijk zijn nu ook. Hè? En omdat ook misschien andere dingen belangrijker zijn, zoals een reparatie. Dus dat model wordt nu dat zien we nu op allerlei manieren verschijnen. We zitten ook echt strategisch dan van, oké, wat zou jullie call to register zijn? Weet je, ja, het makkelijkste is garantie verlengen of een korting op de webshop bij de volgende order.
Ja.
En die doen het op zich ook wel. Hè? Die garantie doet het iets beter dan de korting, merken wij. Maar als je met een echt goede call to action komt, ja, dan bijvoorbeeld bij North krijg je een, als je kitesurft, dan ben je erg afhankelijk van de wind. Dus krijg je een pro-app van zo'n wind-app, zeg maar.
Oké.
Ja, dat is echt cool. Dat is echt toegevoegde waarde voor de consument.
Het is duidelijk dat er een ontwikkeling gaande is. En de Delegated Act komt eind 2025. En dan moeten binnen 18 maanden alle fashion brands of retailers, die moeten dan voldoen aan de eisen. Ik ben het niet. Ik doe geen fashion. Ik verkoop, weet ik veel, telefoonhoesjes. Wat kan ik nu al doen? Wat vind jij? Want ik wil hierop voorbereid zijn. Ik wil niet straks zeg maar, oh ja jongens, shit, we moeten nog wat gaan doen. Dus als ik nu al zeg maar hier een beetje op wil voorsorteren, wat kan ik dan nu al doen als e-commerce ondernemer?
Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn als je kijkt, hoe kan ik, dus als het objective nu is voor de eerste fase van deze wetgeving, is dat je consument een duurzame keuze kunt laten maken als die consument dat belangrijk vindt. En ik denk als je dat toevoegt en misschien heb je dat ook al in je e-commerce platform, maar als je dat kan toevoegen, dan zit je al heel erg in lijn met dat paspoort. En dat betekent misschien dat je wat meer informatie moet verzamelen van je, van de merken die je inkoopt. Dus denk aan, dat is een beetje categorie afhankelijk. Ik denk dat het een beetje veel wordt om dat nu helemaal uit te splitsen. Maar bij textiel zou het bijvoorbeeld echt al kunnen zijn van, oké, zorgen dat je wel een stukje, is het gerecycled of niet? En zo ja, hoeveel? Mm. En op die manier daar, of bijvoorbeeld een score aan zou kunnen geven. Scores zijn lastig, hè? Er zijn heel veel bedrijven die nu willen helpen met het geven van scores aan producten.
Want iedereen meet scoren, zeg maar.
Ja, duurzaamheidsscoren, een eco-scoren. Maar iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen manier van. Nu is het wel belangrijk trouwens, dat ik er wel bij wil zeggen. De Green Claims Directive is weer andere wetgeving. Ja. Ja, het houdt niet op. Tsunami aan wetgeving.
Ja, juist.
Die zegt wel weer van, als jij op je webshop hebt staan onder een product met grote caps lock, met caps lock duurzaam, dat mag niet. Je moet het wel uitleggen. Dus dat mag niet meer. De Green Claims Directive zegt van eco-friendly, al die woorden worden verboden en je moet het echt gaan uitleggen, waarom is dit duurzaam? Dus ja, dit is duurzaam omdat er voor 25% een gerecyclede stof in zit. En daarom noemen wij dit nu duurzaam. Maar je mag niet gewoon overal maar een beetje stickertjes plakken met van duurzaam.
Ik denk, nou goed, heel veel Google-werk bij deze podcastaflevering. Af en toe op pauze en al die wetgevingen opzoeken en weet ik veel, even inlezen over al die onderwerpen.
Dat probeer ik zo simpel mogelijk te maken. Maar.
Ja, dit was de simpele versie.
En anders bellen ze gewoon jou, hè? Ja, weet je?
Ja, precies.
Dat kan prima. Dat er ook.
Kom ik op de koffie?
Ja, kom je op de koffie?
Ben niet zo moeilijk, zwart.
Nee. Hey Bas, toch wel heel inzichtelijk en best wel nieuw ook, denk ik, voor de luisteraar. Bedankt voor het delen, bedankt voor je komst en je tijd ook.
Ja, geen probleem. Hartstikke leuk. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.